Hoe bewaak je de kwaliteit van de zorg en voorkom je dat het geen rechtszaak wordt? Daarover ga ik, Boppe Brinkman, in gesprek met advocaat Simona Thiems, gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Simona, welkom.
Dank.
Dankjewel dat je via deze videoverbinding met mij in gesprek wil. Ik wilde graag heel basic beginnen. Wat is goede zorg?
Wat is goede zorg? Ja, goede zorg is een beetje een containerbegrip. Het staat echt zo letterlijk in de wet, in de WKKGZ. Dat is de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. En de wetgever heeft er wel een beetje een definitie aan gegeven, maar dat blijft nog steeds een beetje ruim geformuleerd. Goede zorg is namelijk volgens de wetgever zorg van goede kwaliteit, van een goed niveau, die veilig is en doeltreffend en doelmatig, die cliëntgericht is, tijdig wordt verleend en ook is afgestemd op de reële behoeften van de cliënt. Dat is het eerste. En verder moet het voldoen aan de professionele standaard. Daarbij moeten de rechten van de cliënt in acht worden genomen. En de cliënt moet ook met respect behandeld worden. En met name die professionele standaard, dat is nou niet iets waar de wetgever mee aan de slag is gegaan. Dat is nou echt de standaard, zeg maar, die de beroepsbeoefenaren zelf, die de branche ook zelf ontwikkelen. Dus zogenaamde veldnormen zijn dat. En dan kun je denken aan richtlijnen, protocollen, zorgstandaarden, dat soort dingen. En het is dus de bedoeling dat je je daar zoveel mogelijk aan houdt.
Ja, maar dat zijn aardig wat punten om aan te houden. Dus wat maakt dan een goede hulpverlener?
Ja, een goed hulpverlener, dat goed hulpverlenerschap, dat is dan weer een term die komt een beetje, die komt uit een andere wet, de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Die is al veel ouder dan de WKKGZ. En het goed hulpverlenerschap, ja, komt eigenlijk wel een beetje op hetzelfde neer. Dat betekent dat je ook weer handelt conform die kwaliteitsstandaard. En de rechter heeft daarvan gemaakt dat je handelt als een redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsgenoot onder diezelfde omstandigheden gedaan zou hebben. En dan houdt die rechter wel rekening met de regels en de richtlijnen en de normen die op dat moment golden. Het kan dus niet zo zijn dat je jaren later nog eens getoetst wordt aan allerlei nieuwe normen. Maar dat gekeken wordt naar het handelen waarover wordt geklaagd, bijvoorbeeld vond plaats een aantal jaar geleden. Nou ja, wat was toen de stand van de wetenschap en waren toen ook de richtlijnen en de normen? Dus daar word je dan aan getoetst. dus dat is waar. En dan kun je bijvoorbeeld denken, daar wordt wel veel over geprocedeerd. Er is ook heel veel over geprocedeerd, over dat goed hulpverlenerschap. Dat is namelijk een norm waarbij in civiele procedures aan getoetst wordt, hè, bij medische aansprakelijkheid bijvoorbeeld. Dus bijvoorbeeld een fout gemaakt bij een operatie, vindt de patiënt, die leidt daardoor schade, die wil die schade graag vergoed zien. Maar het kan best zijn dat de arts zich op het standpunt stelt, ja, maar dat is geen fout geweest, dat is gewoon een complicatie. En daar heb ik je voor gewaarschuwd ook, en dat kon gebeuren. En dan gaat de rechter dus ook kijken van, ja, dat kan je nou wel zeggen, dat het een complicatie is, maar heb je wel gehandeld conform die standaarden of die normen of die richtlijnen die destijds golden.
Ja, maar die richtlijnen zijn dus nog ook aardig subjectief te interpreteren, als ik het goed begrijp.
Nou, dat valt wel mee. Het hangt een beetje af van de manier waarop ze ook geformuleerd zijn, hè? Je hebt bijvoorbeeld landelijke standaarden voor huisartsen, de zogenaamde NHG-standaarden. Die zijn ook opgenomen in zo'n register van het Zorginstituut. En in dat register kom je niet zomaar als standaard. Dan moet je aan allerlei wettelijke eisen ook weer voldoen. Er moet voldoende draagvlak zijn. Er moet een adequate beschrijving zijn van de zorg. En er moet ook een Jip en Janneke-versie bij zijn, een cliëntversie. Je kunt ze gewoon opzoeken op zorginzicht.nl. Dat is wel aardig. Daar staan allerlei richtlijnen en kwaliteitsstandaarden voor allerlei vormen van zorg. Dat begint bij de A van acne en dat eindigt bij de W van wijkverpleging. Dus dat zijn standaarden, ja, die zijn niet zo. En dan hangt het er een beetje van af hoe sturend ze opgeschreven zijn. Hè. Je kan je voorstellen dat bij een standaard waarin de wijkverpleging een kader wordt gegeven voor de wijkverpleging, dat het daar veel meer ruimte is voor invulling door zorginstellingen dan bijvoorbeeld een protocol of een standaard voor een huisarts bij de behandeling van acne bijvoorbeeld. Dus daar is dan weer wat minder ruimte. En er is ook, je hebt niet alleen die landelijke standaarden, maar je kan bijvoorbeeld ook getoetst worden aan protocollen. En die zijn vaak vrij dwingend opgeschreven. Een protocol, daar kan je eigenlijk niet zo goed van afwijken. Toch moet dat wel, hoor. Er is ook wel echt vaste rechtspraak over van de Hoge Raad. Dat je het uitgangspunt moet blijven. Je moet je niet helemaal blind staren op die protocol. Het uitgangspunt moet blijven. Is dit goede zorg? Lever ik nog goede zorg voor deze patiënt? En dan kan het soms betekenen dat je toch moet afwijken van een protocol bijvoorbeeld. En dan moet je dat wel goed kunnen motiveren en goed noteren ook waarom je dat doet. Of het kan soms nodig zijn dat je bijvoorbeeld van een protocol dat je van een protocol moet afwijken. Hè? Niet alleen dat je dat zelf doet en dat je tegen je gezegd wordt, je had niet mogen afwijken van dat protocol, maar soms kan het ook echt nodig zijn dat je dat juist wel doet. Bijvoorbeeld als een protocol eigenlijk een beetje gedateerd is. Hè? Dus jij weet van, oeh ja, het lokale protocol in dit ziekenhuis, ik kom hier net werken, maar volgens mij is dat niet helemaal up-to-date. Nou ja, dan kan je geen goede zorg verlenen als je gewoon slaafs zo'n protocol zou volgen.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, nou misschien is het wel leuk om nog heel even terug te gaan naar wat ik aan het begin zei. Wat de WKKGZ voorschrijft. Want die WKKGZ is nog een vrij nieuwe wet. En die schrijft dus wat ik al zei voor dat de zorg moet zijn afgestemd op de reële behoeften van de patiënt. Sommige artsen vroegen zich ook af, is het dan, u vraagt wij draaien, weet je wel, moeten wij dan altijd maar leveren wat die patiënt vraagt? De zaak die ik wil beschrijven gaat over een zwangere mevrouw die moest bevallen. En die wilde daarbij graag begeleid worden door haar eigen verloskundige met wie ze een vertrouwensband had opgebouwd. Ze moest wel bevallen in het ziekenhuis, omdat ze bij een eerste bevalling een keizersnee had gehad. Dus er was een medische indicatie om in het ziekenhuis te bevallen. Maar in dat ziekenhuis wilde ze ook begeleid worden door haar vaste verloskundige. En dat ziekenhuis had met andere verloskundige praktijken wel overeenkomsten gesloten, waarin ze afspraken maakten over de kwaliteit van de zorg en over overdracht van patiënten. Hè. Je kunt je voorstellen dat dat zeker in spoedeisende situaties wel goed moet gaan. Wanneer schakel je nou een gynaecoloog in en wanneer niet? Het ziekenhuis vond het belangrijk om dat soort dingen goed vastgelegd te hebben. Die verloskundige overigens ook. Alleen deze specifieke verloskundige die had niet zo'n overeenkomst getekend. Het was er wel aangeboden, maar dat had ze niet willen doen. Daar was het niet helemaal mee eens. En daarbij kwam dat deze verloskundige ook het ziekenhuis verder niet kende en de mensen niet die daar werkten en ook niet wist waar de spullen lagen, bij wijze van spreken, hè, de handschoenen of wat dan ook. En toen zei toch deze patiënten met de dikke buik bij die zitting, luister, het was trouwens over een zaak, het ging ook echt best wel ergens over. Ze werd ook, de zaak werd gefinancierd door het Clara Wichman Instituut, wat dus een instituut is dat opkomt voor vrouwenrechten. Dus het werd wel geframed ook als een vrouwenrechten issue. En zij zei, ja, ik heb het recht om zelf te bepalen hoe ik wil bevallen. En in de wet staat nu ook dat jullie je zorg moeten afstemmen op mijn reële behoeften. Dus regel het maar dat ik met mijn eigen verloskundige hier kan bevallen. En daarvan zei de rechter toen toch van, nou nee, sorry. Je kan niet van het ziekenhuis verlangen dat ze eigenlijk hun eigen kwaliteitsnormen dan aan de laars moeten lappen om aan jouw wensen te voldoen. Zover gaat het dan ook weer niet. Dit was een uitspraak van een rechtbank. Daar is geen hoger beroep gekomen. Het was een kort geding. Ik denk dat het kindje al geboren was voordat ze in hoger beroep konden. Maar wel interessant om te zien hoe de rechter daar dan dat wikt en weegt en dan vaststelt. Nou, sorry, maar hè, het is niet oneindig. Die wensen van de cliënt hoef je niet tot in het oneindige na te volgen of daaraan te beantwoorden, zeg maar, als zorgverlener.
Maar ik neem aan dat je toch wel wil voorkomen dat het naar de rechter gaat.
Ja.
Dus hoe bewaak je gewoon in het veld dan de goede zorg en zorg je dat het niet in de rechtbank belandt?
Ja, ik denk dat dat echt staat of valt met goede communicatie en met goed informeren. Ja, je ziet dat ook sommige heel veel, ook ik doe dan zelf veel tuchtzaken. Ik sta artsen bij die een tuchtzaak aan hun broek hebben, bijvoorbeeld. Of verpleegkundigen of psychologen, psychiaters. En ja, je ziet zeker in de jurisprudentie dan toch wel ja, dat dingen soms niet goed begrepen zijn, dat er niet goed geïnformeerd is. Of nou ja, daar wat dat betreft een kans is gemist. Soms ook niet hoor. Er zijn ook klagers die gaan gewoon hoe dan ook door roeien en ruiten. En die willen gewoon per se een uitspraak van zo'n tuchtrechter. Nou, wat goed is, is dat die WKKGZ ook het klachtrecht heeft gewijzigd. In die zin dat er een belangrijkere rol is gekomen voor de klachtenfunctionaris. Veel zorginstellingen hadden al een klachtenfunctionaris, maar dat is nu ook wettelijk verplicht. En je ziet dat die heel veel als een soort mediator eigenlijk heel veel problemen kunnen oplossen en heel veel procedures kunnen voorkomen. Dus die doen echt heel goed werk. Voorheen was het zo dat je met een klacht naar een externe klachtencommissie moest altijd. En dan werd het eigenlijk een soort van mini-proces. En dat, ja, daar zaten patiënten ook natuurlijk niet altijd op te wachten. Dat kan nu nog steeds wel hoor. Je kan nog steeds wel naar een geschillencommissie. Maar je moet wel eerst de lokale klachtenprocedure gevolgd hebben. Dus je moet je eerst gemeld hebben bij de klachtenfunctionaris. Anders kun je niet bij die geschillencommissie terecht als patiënt. Dus ik denk nou ja, dat die klachtenfunctionaris wel heel goed werk kunnen doen wat dat betreft. Het is alleen jammer, dat las ik laatst in een evaluatierapport over die WKKGZ, dat de uitkomsten van al die klachtenprocedures nog niet altijd gebruikt worden door zorginstellingen om de kwaliteit ook te verbeteren. En er worden natuurlijk allerlei andere kwaliteitsinstrumenten wel gedaan, en onderzoek en enquêtes en noem maar op. Heel veel zorginstellingen zijn gewoon, of de meeste, altijd bezig met het verbeteren van kwaliteit. Maar ja, de klachten en de follow-up daarvan wordt nog niet altijd helemaal benut. Zoals het zou moeten en zoals ook de bedoeling was natuurlijk van die wet.
Er wordt niet altijd van geleerd.
Nee, dat lijkt zo te zijn. Maar goed, dat is ook alweer, ja, misschien dat ja, ook een beetje gescheiden organen zijn dan of gescheiden processen binnen veel zorginstellingen. En dat zou misschien nog verbeterd kunnen worden, ja.
Ja, misschien ook iets verbeteren in de communicatie tussen deze gescheiden
Ja.
onderdelen.
Ja, je zou zeggen dat ze elkaar, dat ze veel voor elkaar kunnen betekenen. Ja. Ja, de kwaliteitsfunctionarissen en de. Nou, ik geef voor SBO dus ook een cursus voor kwaliteitsfunctionarissen. En dan meld ik dat ook altijd. Maar goh, ga eens langs bij de klachtenfunctionaris bij jullie. En die maakt ook jaarlijks natuurlijk een verslagje van wat er allemaal aan klachten is behandeld. En ga eens naar of je daar ook vervolgens wat mee kunt. Dat is wel de bedoeling. Ja.
Wat zijn verder kernwaarden die iemand van iemand die bij jou die cursus gaat volgen van het SBO in zich moet hebben?
Ja, dat hangt er. Ik doe dus een cursus voor kwaliteitsfunctionarissen. Of althans, daar mag ik een klein stukje van geven. Dat gaat dan over wet en regelgeving. En verder hebben zij het vooral heel veel over inderdaad wat voor systemen kun je nou gebruiken om de kwaliteit van de zorg te gebruiken. En hoe overtuig je ook andere mensen in de organisatie van wat er moet gebeuren. Dus ik denk dat een goede kwaliteitsfunctionaris ook communicatief inderdaad heel vaardig moet zijn en ook moet kunnen omgaan met weerstand. En je kan soms best natuurlijk wat professionals treffen die zeggen, nou ik doe het al jaren zo, ik doe het al mijn hele carrière zo, waarom moet het nou in één keer weer anders of beter? Of dat is niet per se beter. Snap je? Dus dat soort weerstand, daar moet je natuurlijk ook mee om kunnen gaan. En dat leren ze ook wel tijdens die cursus. Dat is niet mijn vakgebied, maar dat doen dan anderen. En verder geef ik een cursus voor SBO voor juristen speciaal, hè, voor juridisch medewerkers. Je ziet dat dat vaak juristen zijn die uit een andere branche komen en die dan bij een zorginstelling gaan werken. En dan krijgen ze een vijfdaagse cursus, krijgen ze een hele schets van, nou ja, alle specifieke zorgwet en regelgeving. En ik denk dat je als jurist in een zorginstelling eigenlijk ook een beetje dezelfde kwaliteiten zou moeten hebben om inderdaad, ja, goed communicatief zijn, ook een luisterend oor kunnen bieden, oplossingsgericht ook wel. En ook mensen durven tegenspreken. Ja.
Is 5 dagen genoeg om zo'n hele omslag naar de zorg te maken?
Oh, dat zou je misschien aan de mensen die de cursus volgen moeten vragen. Maar ik denk wel dat het een heel duidelijk, heel goede schets geeft van alle wet en regelgeving in de zorg. Waar het is ook gerangschikt hè, naar meer wetgeving met betrekking tot zorgverzekeringen. En dan wetgeving met betrekking tot patiëntenrechten. Dat is wat ik dan doe. Dus het is ook wel duidelijk gerangschikt per onderwerp. En ik denk dat je wel een heel goed inzicht krijgt in wat er allemaal speelt en waar je mee te maken kunt krijgen als zorgjurist. Kijk, en je hoeft natuurlijk niet, je bent niet na 5 dagen helemaal specialist, maar dan is het vaak al goed dat je een beetje weet van, oh wacht, daar heb ik iets over gehoord, een beetje klopklepel, en dan kan je vervolgens daarmee aan de slag om verder te zoeken. Ja,
stel. Stel, er komt een nieuw virus in de wereld. Hè? Het is maart 2020 en er is ineens een nieuw virus in de wereld. We hadden het net over die A tot en met W, hè? Acne tot en met wijkverpleging. Ik kan me voorstellen dat COVID-19 nog niet onder de C stond. Hoe controleer je dan optimaal de zorg met minimale kennis?
Ja, ik denk niet dat je zo'n vraag aan een jurist moet stellen. Dat is misschien een beetje een teleurstellend antwoord. Maar juristen lopen altijd een beetje achter de feiten aan. Ja, dan beledig ik mezelf natuurlijk, ik mag het zeggen. Maar de wetgever bijvoorbeeld ook, die hobbelt altijd een beetje achter de praktijk aan. En ik denk dat het in zo'n geval, je zag het ook gebeuren, hè, dat het echt de mensen op de werkvloer zelf zijn die onmiddellijk weten van oké, dit moeten we nu doen, dit moeten we nu doen, dit moeten we nu maken en stellen een team samen met allerlei disciplines en daar gaan ze mee aan de slag. En dan is een jurist altijd ook wel nuttig om erbij te hebben om te checken van oh wacht even, wat we nu gaan doen, is dat wel juridisch haalbaar? He, als je bijvoorbeeld kijkt naar verpleeghuizen die bijvoorbeeld bezoekregelingen gingen beperken. He, handel je dan niet in strijd met bepaalde grondrechten van mensen. He, recht op family life bijvoorbeeld. Nou, dat zou natuurlijk zomaar zo kunnen zijn. Dan is het wel handig ook om een jurist te hebben die daar meekijkt. Aan de andere kant, ja, nood breekt wet soms ook. Hè? Zolang je het dan goed kan motiveren, dan moet je daar wel soms ook zo'n wet wel kunnen overtreden. En datzelfde geldt bijvoorbeeld bij. Een vraag die ik bijvoorbeeld ook kreeg was toen het vaccineren net begon. Wij willen als verzorgingshuis wel graag weten wie van onze medewerkers zich hebben laten vaccineren. Dus dat willen we eigenlijk graag registreren. He, zodat we weten wie er wel of niet gevaccineerd is en wie we dus wel of niet bij onze meest kwetsbare patiënten kunnen inroosteren, zal ik maar zeggen. Dat mag dus niet volgens de AVG dan weer, hè, die Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dus dan is er weer een jurist die in dit geval ik, die dan op de rem kan trappen. Al ben ik wel met de autoriteit persoonsgegevens in overleg gegaan van, wacht eens even, maar waarom mag dat niet? Want natuurlijk, je mag als werkgever geen gezondheidsgegevens van je werknemers bewaren met het oog op zieke werknemers. Een werknemer mag niet door een werkgever gediscrimineerd worden, bijvoorbeeld op basis van zijn ziekte. Maar dat is helemaal niet waar het hier over gaat. Het gaat erom, het gaat echt om de kwaliteit van de zorg. En veel werknemers gaven het zelf ook aan, hè? Van nou ja, ik ga me laten vaccineren hoor. En zetten het zelfs op social media en zo. Dus die vonden het ook helemaal niet erg dat hun werkgever dat zou weten. Maar toch, was de AP wat dat betreft niet te vermurwen. Dus dat is denk ik waar de rol die je dan als jurist kan spelen ook hoor. Ik wil niet onze rol helemaal wegvegen in dit soort noodsituaties. Echt de vraag van hoe gaan we die zorg nou onder die bijzondere omstandigheden verlenen en hoe zorgen we dat die kwaliteit op peil blijft, dat is toch echt aan de zorgverleners zelf.
Ja, maar goed, aan het begin van uw antwoord zei u nog dat u er als jurist weinig over kon vertellen. I beg the differ.
Nou, dank je. Maar goed, dat is meer omdat ik draai al een tijdje mee in dit vak en ik kijk natuurlijk wel om de hoek bij heel veel zorginstellingen. Dus ik kan wel daar iets over zeggen. Maar ik denk niet dat je het helemaal aan de juristen moet overlaten om te bepalen hoe die zorg verleend wordt. Nee, zeker niet.
Tot slot en samenvattend, wat kan een cursist van jou verwachten zodra die bij jou de cursus in komt?
Nou, om te beginnen hoop ik een goed en leuk verhaal te vertellen over onder andere die kwaliteitswetgeving en andere regels waaraan zorginstellingen moeten voldoen. Ik probeer dat altijd zo toegankelijk mogelijk te doen en zo laagdrempelig mogelijk. En ik geef ook al veel voorbeelden bij uit de praktijk. En dat, dat maakt het ook wat levendig. Ik geef vaak ook een, bijvoorbeeld voor die kwaliteitsfunctionarissen, die geef ik vaak een casus. Hè. Ga daar eens in groepjes mee aan de slag en kom dan bij me terug. En dat is een echte casus uit de praktijk op basis van een uitspraak van een rechter. En dan gaan we daarna met elkaar bespreken hoe de rechter daarover geoordeeld zou kunnen hebben. En dat geeft altijd wel veel voer voor discussie ook. Omdat het dan vaak natuurlijk wel een casus is die wel die niet heel crystal clear is. Maar waar je toch wel van beide kanten wat zinnigs over zou kunnen zeggen. Dus ik probeer het op die manier levendig te maken. En mensen blijven ook gewoon mij onderbreken en vragen stellen. Dat moeten ze ook vooral doen. Want anders dan... Ik hoop altijd dat mensen er... vandaan komen met antwoorden op de vragen waar ze mee kwamen. En dat is altijd wel leuk. En nu met Zoom, het is vanwege COVID zoomen we onze slag in de ronde ook bij SBO en met het geven van de cursussen. En ik moet zeggen dat dat niet heel anders is. Ja, het is natuurlijk wel anders omdat je niet aan elkaars buurt bent, maar de interactiviteit die leidt er niet onder, nee. Ik vind dat mensen toch wel heel leuk meedoen. En je kunt ook met Zoom groepjes maken. Hè? En ze eventjes in groepjes apart zetten.
Ja, technisch dus is het allemaal geregeld. Het is
wel levendig en leerzaam, ja.
Toch hoop ik dat we binnenkort snel weer elkaar face-to-face kunnen treffen. Simona Teams, dankjewel.
Graag gedaan, dankjewel.